Welkom bij de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we verkennen hoe we die beweging kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag een aflevering van de Kletsende Klasse, waarin we onze eigen ideeën bespreken en jullie reacties. En vandaag gaan we ons helemaal richten op de vraag, hoe krijg je nou 100.000 mensen de straat op? Het is tijd voor de Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need. Mijn naam is Hans Rodenburg. Ik ben beleidsmedewerker bij de wetenschappelijk bureau GroenLinks. Of beleidsmedewerker, projectmedewerker.
Ambtenaar.
Ja, ik ben ambtenaar bij het wetenschappelijk bureau. En ik zit hier met Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA. En ook projectmedewerker bij de Beheerde Beckman Stichting.
Zeker.
En we zitten hier met een nieuwe host, Abdelkader Kabatje. Welkom.
Dankjewel,
Hans. Wat leuk dat je er bent. Nieuwe host, want we een hele tijd geleden is Tim natuurlijk vertrokken. Maar die leegte die zijn natuurlijk onmogelijk om op te vullen. Maar toen kwamen we jou tegen, Ab. Toen dachten we, hey, dit kan wel eens wat worden. Dus super fijn dat je aangeschoven bent.
Ja, super lief dat ik mag aansluiten.
Ja.
Graag.
Hey, want laten we even kennis maken met jou. Want de luisteraars die kennen jou misschien wel van een eerdere aflevering, want je hebt hier eerder gezeten. Toen het ging over de scholierenprotesten.
Ja, over de studentenprotesten. We mochten het hebben over de langstudeerboete. Ja. En die hebben we succesvol van tafel geveegd. Dus ik heb nu wel tijd om wat podcastjes op te nemen.
Wat podcastjes, heel goed.
Ja.
Ja, want even voor de mensen die jou niet kennen. Jij zit nu in de laatste weken van je voorzitterschap van de Landelijke Studentenvakbond.
Ja, dus ik ben sinds 1 juli vorig jaar de voorzitter van de LSVB, dus de Landelijke Studentenvakbond. En ik heb nog maar een paar weekjes, dus vanaf 20 juni ben ik eigenlijk de facto vrij. Want dan laten we het nieuwe bestuur een weekje zelfstandig draaien en dan nemen wij gewoon vrij. En dan vanaf 1 juli ben ik echt verlost van de studentenbeweging, kan ik weer op mezelf focussen.
Lekker op jezelf focussen, daar draait het allemaal om, hè?
Ja, die zelfontplooien die student altijd willen, hè?
Ja, precies, precies. Hey, we gaan nog verder met jouw kennis maken, maar voordat we dat gaan doen, moeten we eerst nog even zeggen dat je kan meepraten thuis. We gaan namelijk allemaal dingen bediscussiëren en binnenkort hebben we weer een kletsende klasse waarin we alleen maar luisteraarsreacties gaan doen. Dus heb jij iets wat je wil meegeven aan ons? Wil je reageren op wat we zeggen? Doe dat vooral. Je kan een bericht inspreken op vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En wat heel belangrijk is daar ook, daar kan je ook ons steunen. En daar help je ons enorm mee. Voor 2,50 in de maand kan je ons helpen om spullen te kopen, maar vooral ook om uit te bouwen qua podcast. Dus dan kunnen we allemaal nieuwe dingen gaan doen. Dus vind je het nou belangrijk dat de Linkse Revolte het hele land doorgaat? Steun ons dan en dan help je de samenleving een beetje mooier te maken. Goed, Ab. Voor de mensen die jou beter willen leren kennen, sowieso. Je stond toevallig deze week ook in de Volkskrant met een profiel. Dus mocht je nou echt heel veel over Ab willen weten, dan kan je sowieso dat Volkskrant artikel lezen. Hoe was dat om geïnterviewd te worden in de Volkskrant? Dat is best wel een groot ding.
Nou, ik vond het eigenlijk super interessant, want ik heb dit jaar veel pers moeten doen, want ik ben de woordvoerder van de LSVB. Maar dat gaat dan nooit over jezelf. Dus ik vind het altijd heel makkelijk om boos te doen over een onderwerp, maar zodra ik het over mezelf moest hebben, vond ik het heel ongemakkelijk.
Want hoe kwam het zo dat je in één keer geïnterviewd werd?
Nou, de Volkskrant die heeft een of andere rubriek genaamd 25 in 25. En ik word 25 van de zomer, ja. Dus in 2025. Dus er zijn allemaal verschillende studenten en jongeren aan het interviewen van hey, hoe is het nou om 25 te worden in deze tijd? En ze vonden mij blijkbaar heel interessant om daarin te bevragen.
Nice. En hoe is het om 25 te worden in deze tijd?
Ik vind het super interessant. En vooral waarom ik het interessant vind, is ik heb het idee dat heel veel jongeren tegenwoordig niet echt anonimiteit meer hebben. Dus ik denk dat een hele grote verandering die wij meemaken in vergelijking tot andere generaties is dat eigenlijk alles wat je doet, elke fout die je maakt, kan opgenomen worden. Kunnen andere mensen nog in de toekomst zien. Ik denk dat heel veel druk met zich meeneemt om zeg maar te slagen. Je ziet ook natuurlijk op het internet hoe andere mensen succesvol zijn en leuke dingen doen. En dat wil je dan ook. Dus ik denk dat er veel meer druk bij zit om al vroeg soort van succesvol te zijn en coole dingen te doen en andere mensen te laten zien dat je coole dingen doet.
Ja.
En ja, ik ben daar ook gevoelig voor. Ik ben ook ik word heel makkelijk geraakt door groepsdruk, denk ik ook.
Ja, je zit vooral te denken als in mijn tijd, toen ik 15, 16, 17 was, inderdaad alles gefilmd kon worden wat je deed, dan stond er echt heel, heel veel gênante content van mij online, denk ik.
Ja, ik vrees dat ook al veel gênante content van mij online staat, maar ik ga het niet meer opzoeken, denk ik. Ik ben heel benieuwd als ik straks een baan zoek wat ze allemaal op gaan graven.
Ja, want wij komen uit de tijd van, nou had je nog net Hives en een digitale camera die meeging naar feestjes. En dat was het ongeveer wel, toch?
Ja, dat was het maximale.
Wij boomers.
Lekker om je ook een keer oud te kunnen voelen. Ja. Dat is echt heel fijn.
Dat is mijn taak hier, hè?
Hey, maar ik zat het interview te lezen van jou in de Volkskrant. Weet je wat ik vond het sowieso heel inspirerend zo, hoeveel je reflecteert op de samenleving en je positie daarin. Maar ik schrok er ook best wel van, man. Wat je vertelt over de racisme die je tegenkomt en mensen om jou heen. Je weet het wel, maar als ik het dan weer zo lees, ik schrok daar wel van.
Ja, en ik denk dat ik het zelf ook niet echt door had toen ik over moest praten. Want enerzijds ga ik natuurlijk vooral met mensen om die me niet racistisch bejegenen natuurlijk. Dus ik zit natuurlijk wel in een soort
slimme keus.
Ja, ik woon natuurlijk ook in een Schilderswijk waar me wel echt heel normaal voel en nooit het idee heb dat ik anders ben. En daar, wat mij betreft, was dat eigenlijk het echte onderwerp van dat interview. Dat ik me eigenlijk de hele tijd heel anders voel, maar dat ik me nooit alleen heb gevoeld.
Ja.
Maar dat gevoel van anders zijn, dat kwam eigenlijk pas echt toen ik naar de middelbare school ging en daar eigenlijk met andere groepen mensen in aanraking kwam.
Ja, want het zit op twee assen, hè? Want je beschrijft enerzijds, mm-hmm, ik heb een Marokkaanse achtergrond.
Ja.
Maar anderzijds ook klassemigrant.
Absoluut. En ik denk dat ik bijna meer last heb gehad van het feit dat ik klassemigrant ben dan dat ik een Marokkaanse achtergrond heb.
Waar zit het hem in?
Ik denk waar het hem voor mij in ieder geval in zit, is dat ik op een plek ben gekomen in mijn leven waar ik met veel mensen omga die wel begrip hebben voor hoe het is om van een andere afkomst te hebben, maar geen begrip hebben voor hoe het nou is om bijvoorbeeld minder welvarend te zijn opgegroeid.
Ja.
Ik denk dat daar heel veel onbegrip bestaat, ook al doen mensen alsof ze dat wel hebben.
En dat is dan vooral de universitaire omgeving?
Vooral de universitaire omgeving. Maar op de middelbare school was dat ook al zo. Dan moest ik bijvoorbeeld uitleggen dat ik niet mee kon naar de bioscoop omdat ik niet een tientje had liggen.
Ja.
En dat voelde veel meer als uitsluiting dan dat ik een andere religie had. Dat was nog enerzijds te accepteren. Ik vond prima, ik kies zelf om die andere religie te hebben. Ik kies zelf om mijn eigen cultuur te hebben. Maar ik kies er natuurlijk niet zelf voor om minder geld te hebben dan de mensen om me heen.
Ja.
Dus dat voelde meer als een soort van actief buitengesloten worden van bepaalde dingen. Terwijl als ik geen varkensvlees wil eten, dan was het mijn eigen keuze. Niemand verplichtte me daartoe.
Nee, precies. Ja. Ik sprak er laatst ook iemand anders over, die geeft op de universiteit les. En die kregen dus een training in diversiteit en hoe ga je om met diversiteit in de klas. En dat was heel erg ingestoken op gender en op seksen en op kleur. Maar het hele klasse-element was gewoon helemaal afwezig. Dus hoe ga je ermee om als iemand een bepaalde mening heeft, maar duidelijk ook uit een andere klasse komt of op een bepaalde manier praat of zo. Dat was gewoon helemaal een blinde vlek. En diegene die problematiseerde dat ook in dat gesprek over die diversiteitstraining. Maar dat werd heel ongemakkelijk, want mensen vonden dat echt van, ja, natuurlijk, het is totaal niet acceptabel dat je racistische opmerkingen maakt of homofoob bent. Maar de hele klassedynamiek daarin mogen benoemen, dat was echt een blokkade.
Ja, mensen zijn er ook echt blind voor. Een goed voorbeeld dat je sowieso hebt op universiteit en hogescholen zijn al die introweken. Super, super belangrijk als je mee wilt komen op zo'n universiteit en het allemaal wat je wil begrijpen. Vooral voor eerste generatie studenten natuurlijk. Maar de meeste eerste generatie studenten, die hebben een beetje krap bij kas. Vaak hebben hun ouders het ook niet zo heel breed. En wat mensen heel vaak vergeten is al die introweken tijdens de zomer zijn wanneer je geen studenten-OV hebt. Dus alleen de mensen die bereid zijn om, weet ik veel, hoeveel je geld je moet betalen om van Groningen naar Delft te reizen met de trein in de zomer.
Of dat je al een kamer kan huren twee maanden voordat je studie begint. Zo.
Precies. Ja. Dus al die mensen die komen helemaal niet mee in eigenlijk het onboardingproces op de universiteit en hogeschool. Puur alleen maar omdat ze in een andere klasse zitten.
Ja, ja. Want volgens mij hebben we dat in de aflevering waar jij te gast was, had ik dat ook gevraagd. Maar er is best wel een groot deel van de studenten is eerste generatie student, toch?
Ja, vooral op het HBO.
Ja.
Daar is volgens mij meer dan de helft.
Hmm.
Op de universiteit is het bijna omgekeerd. Van meer dan de helft, dat is nog steeds. maar daar volgens mij op de universiteit komt 68%, ik moet deze percentages weten, komt 68% uit de bovenste laag van de samenleving.
Jeetje, ja.
Dus universiteit, ik bedoel, dat is echt wel minder elitair geworden dan vroeger. Daar ben ik heel blij mee, maar er zit nog steeds toch wel een hele andere verhouding van de samenleving dan op elke andere plek in Nederland.
Ja. Ja.
Dat merk je.
Ja.
Ja, zeker. Hey, waar ik ook wel benieuwd naar ben, want je bent de voorzitter van de LSVB, je bent superpolitiek uitgesproken. Waar komt dat vandaan?
Dat is denk ik een hele goede vraag. Dat weet ik zelf eigenlijk ook nog niet echt. Dus ik hoop als ik net zo oud ben als jullie dat ik het wel weet. Ik denk echt dat het ook wel komt in mijn opvoeding. Ik ben ook wel opgegroeid in een buurt waar iedereen toch wel ook wel hard was tegen anderen. Maar toch wel ook natuurlijk soms homofobe opmerkingen hoorde. Of antisemitische opmerkingen of racistische opmerkingen. En mijn vader was altijd zo van, ja, maar het zijn toch ook gewoon mensen? Hoe verplaats je het nu in hun schoen? Wat is er nou echt anders aan jou dan aan hun? Ja. Ook met bijvoorbeeld mensen die transgender zijn. Mijn ouders waren ook altijd van, ja, maar wat maakt het nou weer uit? Maar wat kan jou het schelen dat iemand dat is?
Ja.
Dus ik ben altijd daar heel erg mee opgegroeid. En toen had ik ook vrienden die zo waren. En ik had altijd zoiets van, ja, ik heb een soort van privilege dat ik me kan uitspreken en voor ze op kan komen. Dus waarom zou ik het niet doen? Dus ik heb ook wel een beetje het idee dat ik me bijna een soort verplicht voel om er iets van te zeggen. Niet om nu heel taftig te doen, alsof dat zo is. Maar ik weet wel dat ik eigenlijk nooit echt politiek geëngageerd was. Ik ben ook techniek gaan studeren. Eigenlijk ben ik pas politiek actief geworden toen ik 19 was. Eigenlijk door Janneke, omdat ik haar heel cool vond.
Lekker gewerkt, Janneke.
Yes, nee, dat was echt,
omdat ik toen, volgens mij zat ik deed de jongerenambassadeurs in Den Haag. En toen ging het hebben over jeugddakloosheid. En dat vond ik een heel belangrijk onderwerp, vind ik nog steeds.
Ja.
En toen kwamen we er dus achter dat een van de grootste redenen waarom jongeren hebt in dakloosheid de kostendelersnorm is. Dus dat betekent dat je gekort wordt op de bijstand als je kind 18 wordt. Mm-hmm. Wat als effect heeft dat heel veel ouders hun kinderen op straat zetten. En dat is gewoon puur een politieke keuze, die kostendelersnorm. Er is geen echte reden waarom je dat moet doen. Dat is gewoon puur politiek om geld te besparen.
Ja, het is echt een waanzinnige keuze. Ook in tijden van woningnood dat je dan mensen verbiedt om samen te wonen. Dat is echt debiel.
Ja. Ja. En toen had Janneke ervoor gezocht dat er gratis nachtopvang was. Volgens mij vanuit de oppositie. En dat vond ik toen heel vet. En toen ben ik zo van politiek actief geworden zonder echt te weten wat links of rechts was. Maar gewoon omdat ik dacht van, oh, dat is vet. Die komt op voor anderen zonder dat per se eigenlijk haar eigen mensen zijn. En dat vond ik gewoon heel herkenbaar. En zo ben ik er een beetje ingerold. En sindsdien ben ik overal tegenaan gesukkeld. En nu ben ik hier, zeg maar.
En nu ben je host van De Linkse Revolte.
Yes.
En de onderscheid tussen links en rechts. Als jij het hebt over een linkse revolte, wat zou die linkse revolte voor jou dan moeten inhouden?
Nou, ik vind dat dus een hele goede vraag. Want ik heb daar eigenlijk, ik wist dat gewoon echt niet toen ik ging studeren. Ik vind dat heel knap van mezelf dat ik dat niet wist. Dat, zo moeilijk is het eigenlijk niet. Maar ik zag dat onderscheid niet. En als ik het nu zou moeten vertalen voor mezelf, probeer ik het vooral te zien als, ja, ik vind het nog steeds een lege huls om de wereld te onderscheiden, links en rechts. Dus ik probeer het meer te onderscheiden als de onderkant tegen de bovenkant. Dus je hebt gewoon een hele groep machtige, rijke mensen die eigenlijk alles voor ons bepalen. En daar wil ik eigenlijk mezelf tegen verzetten. Dus ik zie het meer op die manier. En ik denk dat dat misschien het meer linkse verhaal is. Dat we toch wel erkennen dat die klassen bestaan. En dat we daar wel tegen doen om ervoor te zorgen dat mensen wat gelijker zijn in de samenleving. Ja, wat mij betreft gelijk zijn in de samenleving, niet gelijker.
Klassenstrijd.
Klassenstrijd, ja.
Goeie missie. Ik denk dat dat nog wel aan bod gaat komen de komende tijd. Yeah. Onder andere in het volgende onderwerp. Want we gaan het hebben over namelijk een heel belangrijk thema voor de linkse beweging. Namelijk de rode lijn demonstratie die, hoe lang is het geleden? Alweer een week? Plaatsvond. Waarbij in één keer 100.000 mensen de staat op ging in Den Haag om te protesteren tegen de genocide. En vooral om een rode lijn te eisen van deze regering. Dat ze eindelijk een keer gaan optreden tegen de Israëlische regering. En wij gaan even erin induiken van hoe komt dat nou? Hoe krijg je nou 100.000 mensen de straat op? En wat kunnen we hiervan leren als linkse beweging? Waren jullie erbij bij de demo?
Yes, ik ben jullie ook beide tegengekomen, geloof ik.
Ja, dat is een ja, precies.
Wat echt een wonder is met 100.000 mensen op een Malieveld. Maar,
zo, ik heb echt veel mensen lopen zoeken en dat je aan het appen bent. Op een gegeven moment lag het hele telefoonverkeer er ook uit. Dat was niet te doen.
Ja.
Ik was aan het verzamelen bij het pannenkoekenhuis. En toen kwam ik erachter dat iedereen het plan had om te verzamelen bij het pannenkoekenhuis.
Ik verzamelde ook bij het pannenkoekenhuis. Ja.
Dat was de makkelijkste manier om iemand tegen te komen, denk ik.
Ja. Hoe vonden jullie het? Janneke?
Ja, ik vond het echt heel bijzonder. Ik ben bij veel demonstraties geweest op het Malieveld. Eigenlijk alles tussen 2000 mensen. En dit was echt veruit de grootste demonstratie waar ik ooit ben geweest. 100.000 mensen. En dat je daar dan aankomt lopen inderdaad bij het pannenkoekenhuis. En dat je dan het veld ziet. En ja, iedereen in het rood. Echt wauw. Wauw. Ja.
Je had op een gegeven moment ook zo'n lange straat die dan omhoog ging. En als je aan het einde van die straat zag je zo'n zee van mensen achter je aankomen. Ja. Het was zo vet.
Ja, Nee, zeker. Ja, en volgens mij is het... Malieveld is ook echt veel groter dan de Dam in Amsterdam. Nou, de Dam in Amsterdam hebben we wel vaker volgezien bij klimaatmarsen en de Women's March. En nou, allemaal heel goed. Maar dit was wel echt next level.
Nee, het was echt groot. Ja. Ja. Was het voor jou op?
Ja, ik vond het ook echt prachtig. Ik liep zelf ook met wat mensen uit Gaza. En dat was ook, die vonden het echt prachtig. En die waren ook de hele tijd tranen van geluk aan het lozen. Op een gegeven moment was het wel heel verdrietig. Want ik denk bijna aan het einde van het protest kreeg een van hun allemaal foto's uit Gaza binnen. En dat was gewoon echt hartverscheurend, die foto's. En toen begonnen we ook met z'n allen gewoon stop de genocide te roepen. En toen kwam het voor ons ook wat harder binnen. Want het was eigenlijk best wel een vrolijk protest.
Ja.
En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat ook mensen helpt om geëngageerd te blijven. Vooral het eigenlijk door hopeloze situatie is.
Hmm.
Maar ja, ik moest toen wel even uit de mars lopen om even bij te komen. Want ik vond het toch wel echt heftig om dat zo toch die harde klap alsnog binnen te krijgen. Ondanks dat er een soort van eindelijk voor mij hoop was hoeveel mensen daar rondliepen.
Ja.
Ja, want dat was wel het wrange, hè? Dat wij inderdaad met z'n allen daar stonden. Maar ondertussen ging het in Gaza echt helemaal slecht.
Ja.
Echt,
hoe ken je die mensen uit Palestina?
Nou, ik was met een groep mensen naar Wenen. En toen zaten we in de trein terug naar Den Haag. Toen zaten we op een gegeven moment bij de grensopgang in Duitsland. En een vriendin van mij die zat toevallig in een coupé met een Palestijnse vrouw en haar dochter. En toen kwam de politie onze documenten controleren, onze identiteitsgegevens. Natuurlijk kwamen ze alleen die van mij checken in mijn coupé.
Ik wou net zeggen, ik kwam documenten controleren als je naar Wenen gaat.
Dat... Ja, we gaan van Wenen naar Nederland op de Duitse grensovergang. Oh, een van de redenen wilden ze alleen die van mij zien. Nou, ik weet denk ik allemaal waarom ze die van mij wilden zien.
Ja.
En toen, op een gegeven moment kwamen ze bij de coupé aan van die Palestijnse vrouw. En die had gewoon documentatie natuurlijk. En die begonnen helemaal tegen haar te schreeuwen dat ze haar mee zouden slepen naar het bureau als we nu niet de trein uit zou stappen. Echt een kwartier lang tegen haar te schreeuwen terwijl ze aan het huilen was. En die vriendin van mij was de hele tijd aan het helpen. Maar ze was ook bang om het verder te escaleren, want die politieagenten waren doodeng. En uiteindelijk mocht ze blijven, want haar Engels was goed genoeg voor die politieagenten. En toen, ja, het was belachelijk. Het meest wrange nog, die politieagenten liepen naar buiten. Wij waren allemaal getraumatiseerd. En zij zaten gewoon met elkaar te lachen alsof er niks gebeurd was. En het allemaal een leuk evenementje was.
Jezus.
Dus daar hebben ze leren kennen. En nu gaan we ook als groep meelopen met de Nacht van de Vluchteling. Dus we zijn ook allemaal geld aan het inzamelen om dit voor mensen kenbaar te maken. Eigenlijk hoe fucked up we omgaan met vluchtelingen.
Yeah.
Het was voor mij ook niet zo concreet geworden dat ik dit meemaakte. Ik denk dat ik daar echt nu heel erg geradicaliseerd in ben. Want het voelde echt mensonterend.
Yeah.
Dus als mensen nog wat geld over hebben, doneer dat aan de Nacht van de Vluchtelingen. Ik loop zelf ook mee. Maar goed, we hadden hun toen ook meegevraagd naar de rode lijn. En toen heb ik haar dochtertje ook de hele dag op mijn schouders gedragen.
Ja,
en die zat ook de hele tijd Free Palestine te zingen. En ze had het echt naar haar zin. En ik vond het ook echt heel mooi. Want zij had het echt naar haar zin. En iedereen was ook super lief voor. Ze was dol op chocolade, dus ik kreeg ook chocolade van iedereen de hele tijd.
Ja. Ah, mooi man.
Ja.
En laten we naar de succesfactoren gaan achter deze demo. En dat gaan we niet allemaal zelf bedenken, want we hebben natuurlijk mensen die heel goed zijn in de bewegingsopbouw en ook actieve rol hebben gespeeld bij deze demo in ons netwerk. Dus hebben we gevraagd om een berichtje in te spreken wat volgens hun de succesfactoren waren. En we beginnen met Jurjen van den Berg. Hij is directeur van de Goede Zaak.
Ja.
Ja, van de Goede Zaak. En dat is een organisatie die helpt eigenlijk andere mensen om in beweging te komen en een beweging te vormen. Hè? Vat ik dat goed samen?
Ja.
Ja.
Ja. Cool.
En hij is oud-LSVB. Vind ik belangrijk.
Ook nog, ja. dat doe je goed. Het plug je mooi. Hier komt de verklaring van Jurjen van den Berg voor de successen achter deze deur.
Ja, het succes van de rode lijn is wat ons betreft het succes van de verbreding en van de verdieping. Deze demonstratie had niet zo groot kunnen zijn als er niet al een beweging gebouwd was die vanaf het begin heel duidelijk stelling nam. Licht scheen op de oorlogsmisdaden vanuit het oorlogskabinet Netanyahu. Daarvoor bereid was de straat op te gaan, mensen te organiseren. Zij zijn degene die constant in het debat ruimte gevraagd hebben voor de boodschap dat hier iets uitzonderlijks aan de hand was. Daarnaast werkt deze verbredingsstrategie heel goed. Oxfam Novib, Pax en alle andere organisaties die hier achter stonden hebben zelf ook constant en voor een scherpe lijn gekozen en gezocht naar waar raken we het brede publiek. Ze hadden eigenlijk voor het eerst beek met die niet in mijn naam actie, zo rond de kerst. Vanuit die niet in mijn naam actie kwam er een uitnodiging bij de minister-president. uit dat gesprek met de minister-president hebben ze heel duidelijk een strijdpunt gehaald. Dat ging om die rode lijn die het kabinet niet bereid was om te trekken. En dan krijg je ook nog eens een keer dat in de week van deze demonstratie het oorlogskabinet Netanyahu heel duidelijk aangeeft dat ze absoluut niet zullen stoppen, hulpconvooi tegenhoudt en daarmee echt de steun verliezen. En dan werkt verandering in Nederland zodat mensen dan bereid zijn om wel de straat op te gaan. Dat hebben ze dus massaal gedaan. Super knap gedaan ook. Laag instapniveau, duidelijke eis, goede kleur, goed symbool. Maar het staat allemaal op de schouders van de beweging. En dat moeten we ook niet vergeten.
Hier, hier. Dankjewel Jurjen, dat je dit hebt ingesproken. Volgens mij zeiden heel veel dingen. Hè? Wat nemen jullie er vooral uit mee?
Ja, de verbreding en de verdieping. Daar heeft hij helemaal gelijk in. En ik vind het ook wel goed dat hij zo benadrukt dat uiteindelijk staat deze grote demonstratie inderdaad op de schouders van al die activisten die hier inmiddels echt al maanden mee bezig zijn. Bij de universiteiten, bij op de stations. En dat het daarom zo langzaam zo groot heeft kunnen worden.
Ja, want het wordt echt al zo lang door heel veel mensen keihard gestreden. Hè? Mm. Dag in, dag uit, aandacht vragen, knokken, demo's. Echt al heel lang. Ja. Heb jij bij de LSVB ook al een rol in gehad, of niet?
Ja, ik heb gisteren nog op de radio het gehad over de... En ook op televisie trouwens, heb ik het ook gehad over de banden die universiteiten hebben met Israël. Die hebben een jaar geleden nog gezegd dat ze nooit de banden zouden verbreken. En nu zijn ze allemaal onafhankelijk van elkaar verschillende banden aan het verbreken of niet aan het verbreken. Dus je ziet zelfs dat ze daar de druk voelen. Maar goed, ik snap als universiteit eigenlijk niet dat je niet naar al je wetenschappers luistert die zelf gewoon zeggen er is genocide. Maar wat ik denk ik ook vooral van Jurjens verhaal meeneem, is dat ik enerzijds heel mooi vind hoe hij zegt van oké, we konden dit alleen eigenlijk doen omdat er steeds aandacht was vanuit die activisten die het harde werk doen en ook hebben uitgevonden eigenlijk de laatste tijd hoe je dat nou echt goed in het nieuws krijgt iedere keer. En dat ze vanuit daar eigenlijk iedere keer op zoek zijn gegaan naar oké, hoe kunnen we dit verhaal ook bij een breder publiek neerleggen vanuit het momentum dat die mensen hebben veroorzaakt.
Ja.
Dus wat mij betreft zijn die activisten echt de katalysator geweest om ook de maatschappelijke druk op te bouwen bij mensen die wat minder activistisch zijn. Dat ze ook het idee hadden van oh ja, eigenlijk moet ik ook wat doen.
Ja, terwijl heel vaak wordt er juist gezegd over die activisten van ja, maar dat vind ik allemaal te radicaal en het gaat heel hard en er wordt geweld gebruikt en waarom bedekken ze hun gezicht? Het is heel vaak wel een sentiment in de samenleving van oh jee, joh, wat is hier allemaal voor polarisatie gaande? Hoe kijken jullie daar dan naar?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het juist wat de kracht is van hoe die demonstratie zo groot heeft kunnen worden, is dat langzaam de beweging toch groter is geworden. En dat ook mensen die misschien denken van nou, god dat op die station zitten, dat weet ik niet. Maar de boodschap die hier afgegeven wordt bij deze demonstratie, daar dat vind ik wel belangrijk om daar te laten horen. Dat ook het succes maakt. En dat is denk ik ook wel belangrijk om te onderstrepen. Met 100.000 mensen bij elkaar betekent niet dat je het allemaal 100% eens met elkaar hoeft te zijn samen op het Malieveld.
Nee. Mm-hmm.
Maar dat daar best verschillende roodtinten, zou ik dan maar willen zeggen, zitten in. Waar op het spectrum tussen van nou, ik ben hier om het kabinet op te roepen om echt iets te gaan doen, want ik zie de verschrikkelijke beelden op tv. Meer een soort van gematigd, maar ik ben er wel bij standpunt. Versus de activisten die hier gewoon echt al maanden mee bezig zijn. Ja. En dat je dat van beide kanten ook moet respecteren naar elkaar. Dat het echt al lang mooi is dat we er met z'n allen zijn. Ongeacht van hoe lang je al betrokken bent. Maar dat het juist belangrijk is dat er nu zoveel mensen betrokken zijn.
Ja, en die activisten zijn ook gewoon echt heel goed geweest in eigenlijk het nieuws en de politiek een beetje gegijzeld houden. En iedere keer dit als aandachtspunt aanhouden. En ik denk dat op een gegeven moment mensen ook het idee hebben gehad van ik moet hier bijna een soort mening over hebben. Want dit komt zo vaak langs in het nieuws. En mensen gaan natuurlijk ook gewoon met elkaar bespreken van heb je dit gisteren nog gezien? Of heb je die bezetting nog gezien op de UvA? Ik denk dat dat heel erg geholpen heeft om mensen bijna met de haren naar het probleem toe te trekken. Van hey, kijk, dit is er gaande. En we blijven eigenlijk demonstreren, actie voeren tot hier iets in verandert. En aan het begin heb ik het idee dat heel veel mensen de eisen heel onredelijk vonden. Maar hun eisen zijn natuurlijk niet veranderd. Wat wel veranderd is, is eigenlijk bijna de manier waarop Israël eigenlijk laat zien wat die activisten heel lang roepen. Eigenlijk zeggen die activisten al de hele tijd, hey, als we nu niet ingrijpen, dan gaat Israël al die kinderen verhongeren. Wat is er gebeurd? ze hadden gelijk, Israël is dat gaan doen. Ja. En ik denk dat bij heel veel mensen ook een soort bewustzijn heeft opgeroepen van, oh, misschien hadden ze toch ergens gelijk, ben ik niet eens met de vorm, maar moet ik wel even gaan kijken of ik zelf ook hier een mening over heb.
Ja, ja. Ik vind het ook altijd een beetje gemakzuchtig, hè, van de houding, van ze spreken zich zo hard uit en waarom moet het allemaal zo fel? Dat ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoeveel repressie wordt uitgestort over de mensen die zich al vanaf het begin uitspreken over Palestina.
Absoluut, absoluut.
Er zijn zoveel mensen die letterlijk worden bedreigd met de dood, die door de overheid worden gevolgd. Ook bijvoorbeeld een voorbeeld, dat vind ik ook zo waanzinnig. Er is een GroenLinks raadslid, Marre de Vette heet zij, uit Wageningen. Die spreekt zich vanaf het begin ook al heel fel uit op LinkedIn. Of heel fel, gewoon heel stellig uit dat een kindervermoorden niet oké is. Maar haar LinkedIn-account is dus nu gesuspend. Dus LinkedIn heeft haar hele account offline gehaald. Is gewoon een gekozen volksvertegenwoordiger. Ja. En het enige wat ze doet is de regering aanspreken van stop, spreek je uit op die genocide. Maar zij is nu helemaal uit de lucht. Dus die is gewoon de hele platform is ze kwijt. En dit is nog een milde vorm van repressie. Want een zwaardere vorm van repressie is laatst een student in Nijmegen. Vreedzaam protest. Is gewoon een politiehond op afgestuurd. Ja. Die is gebeten. En die is nu voor het leven is die gewoon verminkt. Dus de hele hap uit de been genomen.
Jeetje, ja.
Echt waanzinnig.
Ja, en het college van bestuur hebben er niet eens de verantwoordelijkheid voor nemen. Hè? Die leggen nog steeds de schuld bij haar. Terwijl zij hebben natuurlijk zelf die politie op ze afgestuurd.
Ja, en ze liepen daar gewoon. Er was ook niet heel veel aan de hand.
Er was ook echt niet zoveel aan de hand, nee.
Ja.
Echt los van dat je gewoon demonstratierecht hebt, hè? Maar er was echt gewoon niks aan de hand.
Ja, dat er bovenop. Dus als je dan stel je denkt even moet het zo hard. Nou, hier komt die hardheid vandaan. Van we worden gewoon letterlijk bedreigd, maar we blijven ons uitspreken. Fuck jullie. Ja, dat daar komt die toon ook vandaan. Dus het is een escalatieladder, denk ik.
En enerzijds ben ik dan weer heel cynisch dat ik denk van dit komt er wel heel goed uit iedere keer. Want zolang het gaat over de vorm, hoeven ze het niet te hebben over de inhoud.
Zeg maar de tegenstanders van...
De tegenstanders, ik vind het... Dat is wat rechts... Of ja, rechts, om dat op even over één kap te schreeuwen. Maar wat de opponenten natuurlijk de hele tijd doen is... Oh, dat is een protest. We niet hebben op de inhoud. Dus we gaan maar zeiken over dat ze gezichtsbedekkende kleding dragen.
Ja.
Dat ging dus ook mis op de Radboud. Want toen liep de collegevoorzitter naar buiten. Die zei, oh, jullie dragen gezichtsbedekkende kleding. Dus ik ga het niet met jullie hebben over de ethiek van ons onderzoek. En die is toen weer naar binnen gegaan. Nou, dat vonden die studenten natuurlijk niet heel leuk. Want die droegen natuurlijk ook gezichtsbedekking omdat ze zich onveilig voelen.
Ze worden letterlijk gevolgd door de politie anders, toch?
En ze krijgen letterlijk gewoon bedreigingen. Of ze worden gedoxt op het internet. En dan stuur je de politiehonden erop af. En vervolgens gaat het alleen maar over die politiehonden. En niet meer over, hey, hoe ethisch nou jullie onderzoek?
Ja.
Dus ik heb bijna ook het soort van het idee dat het ze uitkomt om iedere keer de politie erop af te sturen en te escaleren. Zodat ze het maar niet hoeven te hebben over de inhoud.
Ja.
Maar dat is de cynicus in mij die dat denkt.
Nou, en dat was denk ik dan nu, wat dat betreft, pakte dat goed uit met de 100.000 mensen op het Malieveld. Dat je dus zag dat Geert Wilders ging tweeten van, nou, dat zijn 100.000 verwarde mensen. Maar dat beklijft gewoon niet meer. Nee, omdat het zo obviously een meerderheid is van Nederland. Dat blijkt ook uit allemaal opiniepeilingen die ook vinden dat de meerderheid van Nederland gewoon vindt dat er een rode lijn getrokken moet worden.
Ja.
Dat je hiermee laat zien dat we die meerderheid zijn.
Ja. En hoe zou het ook kunnen dat met al die bezuinigingen op de GGZ zou 100.000 verwarde mensen op straat ook niet, ook niet raar zijn?
Ook weer zijn schuld.
Ja, precies.
Maar hoe lang heeft Schoof daarover gedaan om daarop te reageren, op die rode lijn? Heeft hij dat al gedaan?
Ik heb eigenlijk geen idee.
Het kabinet. Nee, het kabinet heeft het volgens mij grotendeels gewoon genegeerd.
Ja.
Dat was ook, de NRC had er nog een heel hoofdredactioneel commentaar over van, ja, dit kan gewoon niet in een democratie. Je hebt 100.000 mensen op straat en je zegt gewoon, oep, we kijken er niet naar, we doen gewoon net alsof het niet bestaat.
Ja, ze waren wel bij het zoveeljarig bestaan van het CIDI diezelfde dag, toch? Of datzelfde weekend.
Ja, waar overigens ook een holocaust ontkenner als spreker was uitgenodigd, toch? Dat was echt waanzinnig.
Geen idee.
Ja, wat ik trouwens ook nog wel even belangrijk vind om te markeren wat Jorien zegt. Hij noemt ook die niet in mijn naam actie van afgelopen najaar. Dat was op een gegeven moment, het was een actie van Oxfam Novib. En dat was een beetje zo'n Facebook kadertje. Ook voor Facebook, maar Instagram ging het vooral hard. Van waar mensen konden uiten van alles wat hier, hoe het kabinet handelt, dat is niet in mijn naam. Want ik vind het verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt.
Mm.
En dat vind ik wel even interessant, want er wordt ook best wel vaak een beetje cynisch over gedaan met dat soort social media acties. We hadden natuurlijk op een gegeven moment ook de zwarte blokjes bij Black Lives Matter.
Ja.
Er zijn hele analyses van nou, is dit nou het nieuwe activisme van alleen nog maar even één post op social media, wat na 24 uur weg is en klaar. Maar hier was dat toch inderdaad ook wel een heel belangrijk element in die opbouw naar zoveel mogelijk mensen hierbij betrekken en engageren. Dus ik denk dat we daar toch ook niet te cynisch over moeten zijn en ook moeten denken van alles, iedereen en elke stap heeft een rol in de opbouw naar iets groots.
En juist op onderwerpen waar mensen het gevoel hebben van, oh, kan ik me wel op uitspreken? Mm-hmm. Want dan, dan vinden mensen me fel of radicaal. Dan is het zo belangrijk om die meerderheid zichtbaar te maken. En ik denk ook, juist waarom Wilders een bericht over 100.000 verwarde mensen zo ontzettend... Ja, het was gewoon ridicuul om dat de wereld in te sturen. Omdat zo zichtbaar werd dat de hele samenleving daar riep. En ik denk dat het voor links, om succes te hebben... de hele politiek van Wilders is gebaseerd op een claim, ik ben het volk. Ik vertegenwoordig de meerderheid. Dus op het moment dat je als links alleen maar politicus één op één het debat aangaat, ja, dan kan hij dat argument of geloofwaardig maken. Terwijl als je als links erin slaagt om de hele samenleving op de straat te zetten, dan zie je gewoon dat die Wilders full of shit is. Hij vertegenwoordigt gewoon niet de meerderheid.
Ja, en het mooiste is ook natuurlijk dat dit echt van onderop kwam. Ja. Dit waren gewoon mensen die dit zelf hebben georganiseerd. Ja. Los van... Nee, want ik had niet per se het idee dat ook de linkse politiek nou per se heel erg moreel leiderschap innam.
Totaal niet.
Maar de mensen onderop wel. Ja. En die hebben eigenlijk nu ook de voetbal op de juiste plek gelegd voor die politici om nu eindelijk in te trappen.
Ja. Ja.
En ik vind dat heel mooi. En ik denk daarom, daar ben ik het ook met je eens. Dan is het voor Wilders al helemaal lastig om te zeggen, ik ben het volk. Als het volk zich eigenlijk verzet tegen zijn principes.
Ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. Ja, sowieso, hè, laten die demos van de laatste tijd eigenlijk zien waar nou het echte leiderschap in de samenleving zit. Ja. We worden heel vaak geroepen van, oh, we zouden toch eigenlijk meer leiderschap willen zien in de politiek. Maar eigenlijk als je kijkt naar alle grote maatschappelijke veranderingen, het leiderschap zit niet per se in de politiek. Het leiderschap zit bij al die mensen die denken van, nu is genoeg, ik ga me organiseren, ik ga me uitspreken. En dat vind ik echt een superbelangrijk besef. Want op het moment dat je je beseft van het leiderschap zit in de samenleving, dat betekent dat iedereen die nu luistert, iedereen die ook maar iets vindt, zelf een leider kan worden. Dus je kan je gaan uitspreken, je kan je gaan organiseren. En als je dat sterk genoeg doet, dan gaat de politiek volgen. Het is een beetje cynisch kijken op politiek misschien, maar het is ook juist, denk ik, echt supermooi.
Ik vind dat een hele hoopvolle blik op de politiek eigenlijk.
Ja, toch? Ja. Ja, dat denk ik ook.
Het idee van, dan moeten ze naar ons luisteren, die politici.
Ja, en dan gaan ze ook naar ons luisteren. Want heel eerlijk, heel veel politiek is gewoon opportunistisch. Je kijkt van, de meerderheid van de bevolking vindt dit. Dan zit er voor mij politiek kapitaal in. Ik bedoel, helemaal zo'n partij als de VVD, die drijft daarop. Die zie je gewoon verschuiven zodra de publieke opinie te sterk wordt.
Ja, zeker.
Ja. Hey, laten we naar de tweede inspreker gaan. Of inspreker, de tweede die een berichtje heeft gestuurd. Dat is namelijk Peter Kodde. Hij werkt als organizer bij de organisatie Stroomversnellers. We hebben ook eerder een podcast met hem gehad, hè, over hoe organiseer je nou mensen succesvol. En hij heeft ook een berichtje ingesproken wat volgens hem de succesfactor achter deze demo was.
Ja, hoe krijg je nu 100.000 mensen op de straat? Dat lijkt, als je de media gelooft, een kwestie van momentum. En dat speelt zeker een rol. Maar er is veel meer nodig als dat. Het is echt gebouwd op de woede over de genocide die nu plaatsvindt. Maar die is er al veel langer. Maar mensen waren echt bang om zich daarover uit te spreken. Wat je vervolgens ziet is heel veel radicale activisten die het belangrijke werk doen van blijven drukken op die hypocratie. Maar tegelijkertijd door hun harde toon heel veel ongemak veroorzaken. En mensen wijzen die toon af, maar schuiven wel op in hun mening. Vervolgens heb je een trigger event zoals die moord op de 15 ambulancebroeders in Gaza. En het door Israël verbreken van de wapenstilstand. En dan zie je de publieke opinie kantelen. En opinieleiders als Femke Halsema zich eindelijk uitspreken. Wat het gewoon veilig maakt voor mensen om dat ook te doen. En dan is er gewoon nog het harde werk van het echte mobiliseren, het flyeren, de grote organisaties die hun achterban gaan mailen, influencers benaderen om op te roepen voor de demonstratie. Dat is wat allemaal nodig is om 100.000 mensen op straat te krijgen.
Alright, dankjewel Peter. Ja, wat halen jullie, wat nemen jullie hierop mee?
Ja, ik vind het wel goed dat hij zegt dat... En ik merk dat ook, dat hij zegt dat die activisten heel erg die hypocrisie benadrukken. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke factor is geweest. Want ik denk dat politici daar uiteindelijk toch wel gevoelig voor zijn. Ook gewoon omdat politici ook willen laten zien van, ik vind het belangrijk, ik luister wel. Dat bijvoorbeeld zo'n gemeente Utrecht laatst heeft gezegd, er is genocide in Gaza en zo gaan we dat ook blijven uitspreken. Ja. Dat is natuurlijk ook omdat zij de hele tijd druk hebben gehad van andere mensen om zich erover uit te spreken. Ja. En dan krijg je inderdaad een proces, wat hij ook beschrijft, dat je steeds meer... Ja, leiders hebt in de samenleving die zich erover uitspreken. En dan gaat de sneeuwbal rollen.
Ja, We staan zo met de gemeente Utrecht inderdaad, dan spreek je uit, er is een genocide. Vervolgens gaan de studenten de Universiteit Utrecht een gebouwtje bezetten. En dan knuppel je ze met harde hand weer uit. Wat vond ik echt zo dat je denkt, hè?
Dan de politie vervolgens ruzie met de burgemeester, want blijkbaar mochten ze dat niet doen van de burgemeester.
De burgemeester heeft een onderzoek ingesteld en ja. De politie zegt, ja, maar dan worden we al bij voorbaat veroordeeld.
Ja, mooi. Zo.
De samenleving is nog even zoekende hoe we hiermee om te gaan. Dat is in ieder geval de
ja, precies.
Samenvatting. Jeetje, ja.
Ja, wat wil jij, Janneke, wat je meeneemt?
Ja, even denken. Helemaal terecht wat Peter allemaal zegt. Ook weer over inderdaad de activisten van het eerste uur die eerst verguisd werden. En, maar dat die het uiteindelijk echt allemaal hebben mogelijk gemaakt. Maar ook echt het organizing werk wat hier achterweg komt. Echt de lijst met organisaties die onder de, zeg maar, de demonstratie stonden. Dat was echt eindeloos. Volgens mij echt wel.
Echt heel veel.
Ja, echt tientallen, zo niet honderden organisaties. Waarvan nou, de belangrijkste trekkers volgens mij een beetje Oxfam, Pax, Amnesty. En nu vergeet ik echt ongetwijfeld een hele belangrijke. De Goede Zaak van Jurjen ook.
Ja.
En
jongere organisaties stonden er ook bij volgens mij, van de politiek.
Ja.
Dwars en Pink en zo.
Ja, politieke jongere organisaties inderdaad. En dat is dan ook gewoon heel fijn dat je dan echt een database hebt van mensen die je kunt mailen en uitnodigen en mobiliseren. Dat was hier natuurlijk ook echt een succesfactor. En wat hij ook zegt inderdaad van dat op een gegeven moment opiniemakers zoals Femke Halsema zich gaan uitspreken. Wat dat ook veilig maakt voor mensen van oké, ja, het is dus oké en normaal om het verschrikkelijk te vinden wat er in Gaza gebeurt en je daarvoor uit te spreken.
Ja,
ja
dat is een factor die best wel vaak nog onderschat wordt van... Ik ben dus ook met mijn kinderen naar die demo geweest en mijn vrouw vertelde dat op de werk. Toen kreeg ze echt veel vragen van, durf je dat met je kinderen? Want dat is toch, weet je, er zijn toch heel vaak rellen bij demonstraties en zo. En moet je dat nou wel doen? Dus het belang om mensen te garanderen, dit is een veilige omgeving en, het is en je kan hier gerust heen zonder dat de shit uitbreekt, is echt zo belangrijk.
Mm.
Ja, ik denk dat precies daarom ook mensen als Jezielkes en zo zoveel nadruk leggen op het geweld. En het zijn alleen maar radicale mensen. En dan moet je, dat is echt, dat is alleen maar onrust en rellen.
Ja.
Dat is juist om dit ook te ondermijnen. Dat normale mensen gewoon met kinderen ook ertussen gaan staan.
Ja, ik denk dat dat absoluut een belangrijke les is. Want ik denk juist dat we als linksbeweging veel hebben aan die demonstraties. Want als we kijken naar waar onze rechten nou echt vandaan komen. Hè, stemrecht, vrouwenrechten. Dat is helemaal verworven door actie, demonstraties. Als niet omdat politici ineens dachten van... oh ja, laten we vandaag even normale mensen stemrecht geven. Dat is natuurlijk echt via jaren aan strijd gegaan.
Ja.
Dus ik snap ook wel dat rechtspolitie koste wat kost... alles doen om te voorkomen dat mensen druk kunnen uitoefenen.
Ja.
Maar het is denk ik ook, ook inderdaad van dat radicalisme... die hardheid in de toon die is nodig. Tegelijkertijd, als je wil verbreden, is de les hier denk ik ook wel... Je moet ook zorgen dat je andere waarden gaat aanspreken. Dus verbinding, samen optrekken, liefde. Ik vond bij die Rode Lijn demo, de hoeveelheid hartjes die ik heb gezien, is echt ontelbaar. En ik denk dat je juist ook die vorm van je verhaal vertellen wel echt super belangrijk is als je meer dan alleen de harde kern de staat op wil krijgen.
En dat vond ik heel knap, want dit was juist een heel polariserend thema voor heel veel mensen.
Ja.
En om het dan op een zachte manier te kunnen brengen, dat wat jij eerder zei, er zoveel tinten rood zich erachter kunnen vinden, dat is denk ik... wat ze echt goed hebben gedaan. Want dat is echt het lastige. Hoe zorg je nou voor dat zoveel mensen elkaar kunnen vinden in iets... zonder dat dat gelijk tot frictie zorgt tussen die verschillende groepen?
Ja, daarom denk ik ook dat het heel krachtig was... dat ze zich echt richten tot ons kabinet.
Ja.
Dat ook echt heel mobiliserend werkt. Want anders dan heb je al vrij snel het gevoel van... ja, wat kunnen wij hier nou vanuit Nederland betekenen voor Gaza... Ja. Maar als je echt een heel duidelijk verhaal neerzet van... dit is wat het kabinet nalaat. Ze moeten een rode lijn trekken. En dat moet sowieso en wel nu.
Ja.
Dan voelt het veel concreter voor mensen van... oh ja, het kan echt een verschil maken. Ja. In ieder geval dat kleine beetje wat we als Nederland zouden kunnen bijdragen... dat daar moeten we voor opkomen.
Ja, we moeten ook echt niet onderschatten hoeveel kracht het heeft als Nederland zich uitspreekt. Er wordt vaak een beetje... een beetje betuttelend over gedaan van nou, wat maakt dat nou weer uit? Nou, het maakt fucking veel uit.
Ja.
Je ziet alleen al, nu dan die minister van Buitenlandse Zaken, Kasper Veldkamp, die dan zo'n onderzoek voor elkaar heeft gekregen. Vond dat trouwens een gênante vertoning, hoeveel feest erover werd gevierd. Van, oh Nederland, echt zo lekker bezig, jongens. Onderzoek of er genocide plaatsvindt, hoera. Dat je denkt, nou jongens, kijk gewoon even naar buiten. Je ziet ervoor dat er genocide plaatsvindt.
Ja.
Maar toch dat je ziet van ja, als hij zo'n klein stapje zet, heeft het al effect. Moet je voorstellen als hij echt een rode lijn gaat trekken, dat heeft echt impact.
Ja, absoluut.
Ja. Dus lekker doordemonstreren zou ik zeggen. Mm-hmm. Hebben jullie nog de laatste lessen die jullie nog willen delen, die je nog hebt meegenomen?
Ik moest er een beetje aan denken van, ik heb daar denk ik wel eens in een aflevering over verteld, maar ik ben ooit zelf betrokken geweest bij de organisatie van een demonstratie, dat was Holland Against Hate. Toen was Trump net voor de eerste keer gekozen als president. En toen gingen we organiseerden we een demonstratie tegen de moslimban die er toen was.
Ja, ja.
Heeft iemand een jaartal, eerste keer Trump? Wanneer was dat?
Oeh, dat is
lang geleden.
Ik ben historicus, maar ik ben zo slecht in jaartal.
12 jaar geleden. Nou, dat is, dat
nee, 2016, sorry.
Ja,
2016,
ja. Lang geleden, 10 jaar geleden al bijna. Als ik dan dit allemaal hoor, de lessen van Jurjen en Peter en hoe je dit ook bij deze demonstratie hebt zien gebeuren, dan denk ik, oh, wat hebben we toen veel fouten gemaakt. In de zin van, het was toen letterlijk 12 mannen en een megafoon op het Malieveld, dan zijn we tevreden. En uiteindelijk kwamen er 5000 mensen, wat in die tijd, dat was nog voor Black Lives Matter, voor de klimaatmars, voor de grotere demonstraties in Nederland, die we toen een tijdje niet gehad hadden, was dat heel indrukwekkend. En we kregen er ook heel veel aandacht mee. Maar qua echt goede organizing, organisaties betrekken of laat staan ook daarna een soort van perspectief hebben op van nou, we waren met z'n allen bij elkaar, maar hoe gaan we nu ook verder en hoe houden we mensen erbij en wat willen we nog meer bereiken? Dat ja. was allemaal niet. Het was echt een redelijk spontaan geheel, wat ook weer zo zijn kracht had op dat moment. Maar ja wat dat betreft leer ik hier ook wel weer goede lessen in.
Ja, dat is ook echt wel vet als je ziet hoeveel professionele maatschappelijke organisaties op dit punt de afgelopen jaren zijn geworden. Dit is echt wel
fantastisch.
De urgentie die er is ontstaan en ook dat er nu over de grenzen van organisaties zoveel wordt samengewerkt en niet wordt gedacht, ja, maar dit is mijn marktsegment, maar gewoon echt vanuit het maatschappelijke doel opereren. Dat is echt vet om te zien.
Ja, geeft zeker.
Hoop. Dat geeft ook, wat mij ook hoop geeft, is dat er blijkbaar meer dan 100.000 mensen bereid waren om op te komen voor mensen die ze niet kennen en nooit zullen ontmoeten. Puur alleen maar omdat ze woede voelen voor hoe zij worden behandeld.
Ja.
Dat geeft me toch wel hoop in de samenleving. Dat we, want vooral aan het begin, ik was natuurlijk ook heel erg uitgesproken activist op dit onderwerp. En ik ging als kind ook altijd mee naar Palestina-demonstraties. En dan waren er 50 mensen of zo. Of überhaupt uitspreken voor Gaza. Ik bedoel, dat was een jaar geleden, kon je dat ook niet maken. Heel eerlijk, heel veel mensen durven dat gewoon echt niet.
Absoluut.
En dat ook mensen dat nu durven en in zulke grote getalen voor opkomen, dat vind ik heel... Ja. Maakt me blij.
Er zit nog solidariteit in de samenleving. Er zit nog solidariteit.
Er moet nog veel gebeuren, maar ja, de eerste zaadjes zijn gelegd, denk ik.
Zeker, zeker. Lijkt me een mooi punt om de podcast te eindigen. Leuk, de eerste aflevering af. Hoe vond je het?
Ik vond het leuk. Ik was even vergeten dat het opgenomen werd. Maar dat was denk ik de juiste insteek.
Zeker, zeker. Nou, je zit al lekker ontspannen bij inderdaad gelijk. Hey, volgende week donderdag zijn we er weer. Dan hebben we bijzondere gasten. Namelijk Nina Zeelen en Stefan Haas van Cracking the Frame. Daar gaan we praten over hoe eigenlijk onze journalistiek aan het falen is om ons een correcte kijk van de werkelijkheid te geven. Wil je reageren op deze aflevering of je eigen take insturen? Doe dat vooral. Dat kan je doen via Instagram, YouTube, TikTok, Blue Sky, maar ook via ons eigen platform vriendvandeshow.nl/linksrevolte. En daar kan je ons ook steunen. En dat zouden we enorm waarderen. Tot slot wil ik graag onze redactie bedanken, want dat zijn ook allemaal mensen die vanuit solidariteit aan het werk zijn. Namelijk onze vrijwilligers Frank Arling en Leonore van der Heijden, die onze social content maken. En onze eigen Luc Rij, die onze productiesupport verzorgt. Dank jullie wel en zie jullie volgende week. Doei doei.
Doei. All you bad folks, you must go.